Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip van de Dodse leerregels voor deze dienst is het begrip twijfel. We zingen uit Psalm 88, vers 1 en vers 9. O God, mijns heils, mijn toeverlaat. Tot u heb ik mijn droeve klachten. En het negende vers. Waarom is het dat ge mij verstoot? Waarom verbergt ge uw gunstrijk ogen? Ik ben twijfelmoedig en verslagen. Van Psalm 88 zingen we de versen 1 en 9. Vanavond mogen we beleiden zoeken van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Daarna zingen van Psalm 73 het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voet waar in mijn leed, schier bijna uitgeweken. Psalm 73 het eerste vers. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. En en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart al dus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Nu gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, almachtige goedertieren Vader, die uw oor neigt en leent aan ieder die u aanroept. En daar gaat het u om, Heere, dat zondaren roepen tot u. Met al de psalmisten, ook met die Heman uit Psalm 88, die tot u riep, daar gaat het u om, Heere, dat het tot u roepen als er aanvechtingen zijn, als er twijfelmoedigheden zijn, dat we dan tot u roepen, en daar gaat het u ook om, Heere. Als het goed gaat, als er vastheid is en voorspoed is, dat we ook dan u aanroepen, keer op keer. En Heere, dat wilt u ons leren. Niet voor niets heet dit toch ook een huis van gebed. Omdat dit de plaats is waar u ons het wilt leren, dat we uw naam aanroepen, dat we niet zonder kunnen, Heere, niet zonder hoeven ook. Wil ons dan zelf door de geest van genade en gebed ons leren bidden. Want bidden is niet iets, Heere, wat ons eigen is. En als het goed gaat, denken we dat het niet hoeft. En als het slecht gaat, denken we dat het niet helpt. Dat is precies ons vlees, onze zondige natuur, zo verdorven, zo tegendraad, niet geneigd om u aan te roepen. Heere, wilt u het ons anders leren? Leer ons bidden en houd ons aan het bidden, ook in tijden van aanvechting en beproeving, van twijfel en verzoeking, ook als we het allemaal niet precies uit elkaar kunnen houden, maar alleen maar merken dat er van alle kanten ons getrokken wordt. Heere, houd ons dan aan het bidden. We bidden ook voor allen die in het bijzonder verzocht en beproefd worden, die het zwaar hebben, innerlijk, geestelijk, psychisch, depressief, in relaties, in gezondheid. Heere, wat zijn er veel tentakels, waarmee we kunnen worden vastgehouden, neergetrokken, neergezogen. Heere, laat deze avond een dienst zijn, dat ieder die verward zit, door u wordt losgemaakt. En u kent ze precies, Heere, die in zoveel gedachten verward niet meer weten aan welke kant eruit te komen. Bevrijd u hen. En laat een avond zijn, Heer, waarop u allen die in het moeras dreigen weg te zinken, door u eruit worden gehaald. En u weet wie het zijn, Heer, die al maar omlaag gezogen worden, verder de moedeloosheid in en de wanhoop in. Heer, trekt u hen er allen uit. En geef, Heer, dat hoe langer we mogen leven, en hoe langer we mogen leven in de loopbaan van het geloof, wij des te meer het mogen leren. Hij schenkt mij hulp. Hij redt keer op keer. Zodat zij die langer mogen meelopen in de loopbaan van het geloof, daar ook iets over te zeggen hebben. Daar iets over te vertellen hebben, Heren. Een andere die er nog voor staan, of die nog aan het begin staan. Dat er zijn die mogen gewagen van een leven lang, van uw trouw, een geloofsleven lang, van uw vertroosting en van uw hulp die nimmer faalt. We bidden ook voor alle instanties van hulpverlening, op alle gebieden die we noemden. We denken dat er op vele gebieden ook specifiek christelijke hulpverlening zijn mag. Zegen allen ook, en allen die daar ook voor willen worden opgeleid. We bidden om de voortgang van uw werk in de dorpen waar we mogen wonen. We dragen de gereformeerde kerk van Wader aan u op, en haar pas bevestigde predikant vanmiddag, dominee De Jong. Zegen hem met hen die hem lief zijn, en dat het woord van grote kracht mag zijn om hem en de gemeente samen te binden, en om een instrument in uw hand te mogen zijn, dat zondaren worden gered en worden geheiligd. We bidden ook voor de hersteld hervormde gemeente en voor dominee Kater. Heer, wil in hun midden uw woord helder en heerlijk laten wonen en werken, opdat er onder alle kerken van ons land en volk uw werk zal glanzen en zal schitteren in de eenigheid van het geloof. In de eenheid van een geheiligd leven naar uw geboden tot uw eer. We bidden voor uw vervolgde kerk, die als ze afgaat op de omstandigheden zich zo verlaten kan voelen van u, dat het lijkt dat u niet om haar geeft en dat u uw handen van haar aftrekt. Maar Heere, dat juist uw vervolgde kerk het mogen weten en ook mogen ondervinden. Dat u juist hen kent, Heere, nabij bent en niet begeeft en niet verlaat. Hoor ons uit genade om Jezus Christus wil. Amen. We openen de schrift met elkaar, we wilden doen in Psalm 77... Psalm 77 kan in veel bijzonders bovenstaan als aanvechting der gelovigen of iets van die aard. We lezen die psalm dus, Psalm 77. Het woord van God in Psalm 77 komt als volgt tot ons. Een psalm van Asaf, voor de opperzangmeester over Jeduten. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mijn eigen. Ten dagen van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en liep niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Want dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar, peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Hield mijn ogen wakende, ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van oud, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel en in de nacht overlegde ik in mijn hart. En mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goedertierenheid een eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toren toegesloten? Daarna zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zij die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door warm verlost, de kinderen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u, ze beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de boze wolken gaven geluid, ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid van uw donder was in het ronde, de bliksemen verlichten de wereld, de aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee, en uw pad in grote wateren, en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aaron. Tot zover Psalm 77. Dit is een voorbeeld van wat we lezen in de Dodse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 11. Vijfde hoofdstuk van Dodse leerregels. Vanavond de 11e paragraaf. En in die 11e paragraaf lezen wij dan het volgende. Ondertussen getuigt de schrift, de Bijbel, dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen van het geloof en deze zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En hij wekt in hen de verzekerdheid van de volharding door de Heilige Geest wederom op. De paragraaf heeft twee gedeelten. Het woordje maar is de scharnier daar in het midden. Het gaat er eerst over de gelovigen worden gesteld in de twijfel. Ten tweede, ze worden gered uit de twijfel. De gelovigen worden gesteld in de twijfel en gered uit de twijfel. Dodse leerregels hoofdstuk 5, paragraaf 11. Vanavond wordt u het volgende afgekondigd. Volgende week zondag 30 september hoop ik graag zelf in beide diensten voor u en jullie voor te mogen gaan. Wie er nog niet was afgeweken op de categorisaties, wordt van harte uitgenodigd zich deze week daar in de bestemde groep daarbij aan te sluiten. De groep van dinsdagavond, we hebben dat gezegd tegen elkaar, die begint vanaf deze week om 6:30 in plaats van om 7:00. Dat komt door de aansluitende mannenvereniging. Dus de dinsdagavondgroep, die is er maar één en die begint om 6:30, behalve dan blijdschatisatie. De collecten, de eerste voor de evangelisatie in Horen, de tweede voor de kerk en aan de uitgang voor de kerk worden van harte aanbevolen. Laten we ook zingen uit de psalm die we lazen, psalm 77, vers 1, 5 en 6. Mijn geroep uit angst en vrezen klim tot God. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht hij aan altoos verstoten, Zou God zijn gena vergeten en nooit meer van ontferming weten? Psalm 77, vers 1, 5 en 6. We gaan uit van paragraaf 11 van hoofdstuk 5 van de leerregels. We luisteren eerst nog een keer naar. Ondertussen getuigt de Bijbel dat de gelovigen in dit leven tegen verschillende twijfelingen van het vlees strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen van geloven, van de zekerheid van de volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen boven vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En hij wekte hen de verzekerheid van de volharding door zijn Heilige Geest wederom op. De geloven worden in twijfel gesteld en ten tweede uit twijfel gered. Gemeente, hinderlijk is dat. Als je op een verjaardag bent of op een koffiegroep zit en van twee verschillende kanten gaan de mensen tegen je praten tegelijkertijd. Je kan eerst denken, ja, naar wie ga ik nou luisteren? Je kan proberen, ik ga naar allebei tegelijk luisteren. Ja, het eind van het liedje is meestal dat je gaan geen van mij het echte verhaal hoort en begrepen hebt. Dat ze van twee kanten tegelijk tegen je gaan praten. Dat heeft alles te maken met twijfel. Twijfel begint met dezelfde letter als woordje twee. Twijfel twee. Twijfel is dat er twee stemmen tegelijk tegen je of in je praten. Van de ene kant de stem van de Bijbel. En van de andere kant de stem van, dat noemen we vandaag maar, van je gevoel. En die twee stemmen die kunnen nog wel eens behoorlijk van elkaar afwijken. Zelfs haaks op elkaar staan de stem van de Bijbel en de stem van mijn gevoel. En kijk, op zich weten we dan natuurlijk wel welke stem dat er gelijk heeft. Die van de Bijbel natuurlijk. He, die moet altijd de doorslag geven en die is altijd, ja, waar en beslissend. Maar als die stem van ons gevoel, ja, soms veel harder klinkt en schreeuwt tegen ons aan, is dat nog niet altijd even makkelijk om dat ook in praktijk te brengen. Dat die stem van de Bijbel natuurlijk de ware stem is en het volle pond moet krijgen. Neem een voorbeeld. De Bijbel die zegt mij, wie buiten Jezus is, die is verloren. Die ligt absoluut zeker onder de toren van God. Die is ieder ogenblik in gevaar om in de eeuwige rampzaligheid te worden weggerukt. En als maat eerlijk toe moet geven, ik ken God niet. Ik heb geen deel aan de Heer Jezus. Dan zegt de Bijbel over mij. Gods toren ligt op mij. De stem van de Bijbel. Maar de stem van een gevoel kan een heel andere zijn. Dat kan me roepen, joh. Je voelt je toch best. Je leeft toch lekker. En je voelt je goed. Waarom zou je je zorgen maken? Is toch geen vuiltje aan de lucht? Je zit lekker in je vel. Je bent te genieten van het leven. Wat ga je allemaal voor muizenissen in je hoofd halen, joh? Twee stemmen. De stem van de Bijbel. En de stem van mijn gevoel. En het is dan verleidelijk om dan naar je gevoel te luisteren. Dat is wel zo makkelijk. En het gaat ook eigenlijk vanzelf. Maar ja, wat is dat natuurlijk dwaas. Laat ik toch de stem van de Bijbel toevallen en de doorslag laten geven. En laat me toch zorgen gaan maken. En laat me toch gaan vluchten om gered te worden in de Heer Jezus Christus. Maar vanavond gaat het over eigenlijk de omgekeerde situatie. Want vorige week hebben we gehoord, wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Honderden beloften in de Bijbel die bevestigen dat. De geest getuigt, hè, dat woord van John Owen, hè, met onze geest. En toch kan ik niet zonder de Heer Jezus Christus. Nou, als dat me geldt, dan zegt de Bijbel die ene stem, dan ben je zalig. dan ben je zalig. Als je het leven buiten jezelf in de Heer Jezus zoekt, dan ben je een kind van God, een erfgenaam van God, en dan ben je vast en zeker zalig. Maar dat kan ook die andere, die tweede stem zijn, die stem van mijn gevoel, die een heel ander geluid laat horen. Mijn gevoel zegt, maar daar merk ik helemaal niks van. Ik voel helemaal niet dat ik Gods kind ben. Integendeel. Ik voel me soms zo ongelukkig en verlaten van binnen. Ik voel me soms alleen maar zonden en zondigheid en weer nieuwe zondigheid bij me van binnen. Dat kan toch haast niet waar zijn. Twee stemmen, hè? Dan is de stem van de Bijbel die zegt, wie tot Christus vlucht, die is een kind van God en die komt in de hemel. De stemmen van gevoel, die andere stem die zegt, ja joh, maar dat kan toch niet. Je merkt er niks van en je voelt het niet, je ziet het helemaal niet. Twee stemmen. Van de Bijbel en van mijn gevoel. En dan mis ik op die momenten de zekerheid van het gevoel. En paragraaf 11 zegt in het midden, dat kan voorkomen. Dat de gelovigen de volle verzekerdheid van de hemel en dat ze op weg zijn naar de hemel niet altijd even sterk voelen. Die zeggen, die is er wel, ten diepste, op de bodem van het hart. De Bijbel zegt het immers. Maar ik voel het niet. Mijn gevoel overschreeuwt het en schreeuwt er bovenuit en tegenin dat het waarlijk niet waar kan zijn. Hoe komt dat? Hoe komt dat dat voor kan komen in je leven? In het leven van een kind van God, hoe komt dat? Dat staat vlak boven onze paragraaf. Omdat de gelovigen wel eens in zware aanvechting worden gesteld. Goed lezen. Worden gesteld. Het eerste punt van de preek ook, hè? In twijfel gesteld. Kijk, je kan natuurlijk ook jezelf in aanvechting en in twijfel brengen. Toen David ging zondigen met Bathseba, overspel, en Uria liet vermoorden, ja logisch, dat hij toen niet zo'n hemels gevoel in zijn hart meer had. Dan haal je zelf je gevoel omlaag. En je laat zelf alle gevoel van de hemel uit je hart weglopen. Logisch. Als je slordig leeft, als je in zonde valt. Logisch. Dat je geen stukje hemel in je hart voelt op dat moment. Dan heb je jezelf in de twijfel gebracht. Maar hier staat het dus anders. Hier staat de gelovigen die worden in de aanvechting gesteld. Ze zoeken het zelf niet op. Maar God zet ze er midden in. God doet dat. Je zou zeggen, God gaat lang niet altijd even zuinig en voorzichtig met zijn kinderen om. Kijk maar in de Bijbel. Job. God liet Satan toe om Job alles af te nemen. God stelde Job in zware aanvechting. Nou, misschien nu of jou ook wel. Als je alles of zo wat alles kwijtraakt, dan kan je gevoel fluisteren en schreeuwen, je bent geen kind van God. Je deelt niet in zijn gunst. God ziet je niet eens. In tijden van vervolging kun je hetzelfde wel voorstellen. Als God toelaat, zou dat je van huis en haard verdreven wordt en weggejaagd wordt. En als ongedierte wordt vertrapt en wordt verjaagd. Dan zou je gevoel toch kunnen schreeuwen of kunnen fluisteren. Je ziet toch wel dat God niet naar je omkijkt. Wat maakt het God nou uit wat ze mee doen? Hij grijpt toch niet in. In zware aanvechting gesteld. Denk even aan Zacharia 3. Ik noem het Bijbelse voorbeelden steeds. Hè? Waar Jozua voor God staat. En er blijkt dat de Satan daar ook staat. En dat de Satan wijst en zegt. Wat heeft die Jozua een vuile kleren aan? Wat zitten er vlekken op? Wat komen er steeds weer nieuwe bij? Als je in gedachten voor God staat.
En de preek stelt je ook voor God. En dan zegt je gevoel, kijk eens wat een vuile kleren. Kijk eens waar je weer gezondigd hebt. Kijk eens, het wordt maar niet beter. Dan kan je gevoel je schreeuwen, je bent geen kind van God en je zonden die zijn niet vergeven. Wat verbeel je je wel? Denk aan op Psalm 22 bijvoorbeeld. Hè? Waar in eerste instantie David uitroept, mijn God, waarom verlaat ge mij? En red me niet terwijl ik zwoeg en schrei en roep. Voor je gevoel kun je bidden tot je daar ons weegt. Maar je merkt er nog niks van. En er verandert nog niks. Ja, dan kan je gevoel fluisteren en schreeuwen. Er is niks van waar. Er is niks van waar. Je merkt toch dat God hoort je niet eens. Je merkt het niet eens dat God je hoort. Zie je nou wel? God stelt zijn kinderen in de zwaarste aanvecht. Gelukkig niet altijd. God meet dat af in zijn wijsheid. Maar God, het gaat geen kind van God voorbij. God stelt de gelovigen in zware aanvechtingen. De ene stem van de Bijbel zegt, wie het leven buiten zelf in Jezus zoekt, die is een kind van God. Maar die stem van gevoel, die vindt overal aanleidingen om het toe te fluisteren of toe te schreeuwen, kan niet waar zijn, is niet waar. En dan toch die stem van de Bijbel de doorslag te laten geven. En je hart niet te lenen aan die stem van je gevoel. Maar ik ben afvraag, waarom doet God dat? Waarom gaat God zo met zijn gelovigen om? Waarom maakt hij zijn gelovigen, nou ja, niet een beetje makkelijker? Waarom laat God die gelovigen zo vaak aangevallen, aangevochten worden? Daar hebben we een Bijbels voorbeeld van. Hè? Een pottenbakker, die maakte van klei een mooie vaas. Als die pottenbakker die vaas gemaakt heeft van klei, wat doet hij dan? Dan zet hij hem in de oven. Wordt hij verhit. Waarom? Dan wordt de vaas mooier, harder, bruikbaar. Zodat de mensen zeggen, die pottenbakker kan er wat van. Die kan er nog eens mooie vazen maken. Die te glad en goed uitzien. En waar je wat aan hebt. Nou, God wil zijn kinderen bruikbaar maken. Bruikbaar maken voor zijn koninkrijk. En daarom zetten ze in de oven van de aanvechting. Dan wordt die vaas mooier. Sterker. Dan wordt het geloof geoefend. Zodat de mensen zeggen. Wat een God is dat toch. Die zulke mooie vazen maakt. Die weerbarstige zondaren weet te maken tot zulke geheiligde, volgende, vertrouwende kinderen van hem. Wat een God. Daarom. Daarom brengt God de gelovigen in de oven van de aanvechting. Dan wordt het geloof geoefend, zodat Gods werk, Gods eer, des te beter voor de dag komt. Er kan ook wat anders gebeuren. Dat moet ook, er kan ook wat anders gebeuren. Als die pottenbakker zo'n vaas van klei heeft gemaakt en hij zet ze in de oven, kan het ook gebeuren. Dat er een vaas uit elkaar spat. Het was niet helemaal goed zuiver. De klei in elkaar aangestopt. Kwam lucht tussen. Pat. De vaas spat uit elkaar. Onbruikbaar. Kan ook. In de oven van de aanvechting. Breekt het schijngeloof. Stuk. Ja, als het zo moet. Hoeft God voor mij niet meer. Als het zoveel kost en als geloven zo zwaar is, dan zit ik achter het geloven punt. Ook dat kan. Ik dacht dat geloof me gelukkig zou maken. Ik wil van geloven een goed gevoel krijgen en me er prettig bij voelen. Nou, als het dat niet blijkt te zijn, trek ik me terug. De vaas barst stuk. In de ogen van beproeving, aanvechting, spat het schijngeloof uiteen. Hebben we één stukje bekeken. Gesteld in zware aanvechtingen. Staat er wat voor in paragraaf 11. Daar gaat het over de twijfelingen van het vlees. Dat ons vlees, onze zondige natuur, door al die dingen zo makkelijk gaat twijfelen. En wat is dan eigenlijk het geding? Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Nou dit. Ons gevoel zegt altijd dus. Dat is die ene stem, dus. Het geloof zegt altijd toch. De catechisme zegt dan nochtans, toch. Mijn gevoel zegt dus. De Bijbel, het geloof zegt toch. Eerst maar even die andere kant toe, hè. Als alles voor de wind gaat en ik voel me goed, ik vind dat ik waar ik kan helpen. Het is in mijn vermogen, daar doe ik het. En nou, ik zou niet graag met mensen ruzie hebben. Ik heb er een hekel aan om tegen mensen te schelden. Dus, wat kan God nou op jou tegen hebben? Wat kan God nou op mij tegen hebben als ik aan de hemelpoort kom? Dus, de Bijbel zegt, toch. En toch ben je door en door zondig. En toch kun je niet voor God bestaan. Want je bent in Adam aan allerhande ellendigheid, verdoemenis onderworpen. Dus van de ene kant. En toch van de andere kant. En mijn vlees weet niet meer waar het nou moet luisteren. Is nou dus... Of toch? Twijfeling van het vlees. John Knox, reformator van Schotland, die wou op een sterfbed. En die keek toen de dood in de ogen. En dat is heel wat als je de dood in de ogen kijkt. Daar moet je niet gering over denken. Toen ging er bij hem op bezoek. En die zei tegen hem, John, jij bent een man, hè, die zoveel voor God heeft gedaan hier in Schotland. Hè. Je hebt zoveel mensen geroepen door het woord. Jij stond altijd pal waar andere mensen het niet meer durven. De koningin die beefde als ze wist dat jij naar het paleis kwam en jij zou tegen te spreken. Nou John, dus ik zou maar niet tobben of ik in de hemel kom, want als jij er niet komt, ja nou ja, dan komt niemand er meer. Dus... John Knox zei, toen die man weg was, dit is de ergste verzoeking die ik in mijn hele leven naar me toe heb gekregen. Om te denken, ik heb zoveel voor Gods Koninkrijk betekend. Nou, dus dat zit wel goed. Want de Bijbel zegt, toch en toch, John Knox, moet je het van genade hebben. En toch, John Knox, kun jij het er niet mee doen? Dat je zo voor eens op zegen bent geweest. En toch, John Knox, jij moet het hebben van de verzoening en van de vergeving in het bloed van Christus. Dus, en toch. Maar ook waar andersom komt, we gaan eens naar de Bijbel kijken. Johannes de Doper in de gevangenis. De trouwe knecht van de Heere. De vriend van de bruidegom die zit in de gevangenis. En Jezus komt niet eens op bezoek. Hij stuurt geen kaartje. Hij zendt geen discipel. De vriend van de bruidegom zit in de gevangenis. En Jezus laat niets van zich horen. En zijn gevoel zegt, en dus zal hij het wel wezen. Zijt gij degene die komen zal, of verwachten we een ander? Het geloof zou zeggen, en toch zal hij me niet begeven en zal hij me niet verlaten. Hij stuurt wel geen kaartje en geen discipel, maar toch, hij zal me niet begeven. Dus en toch. Denk op Psalm 77, we lazen hem, we zongen hem. God laat zijn volk maar in de ellende. En dus zou God zijn gena vergeten? Zou God nooit meer van ontferming weten? Het geloof zou zeggen, en toch is God getrouw. En toch zou God niet laten varen wat zijn hand begon. Denk op Psalm 73, als Asaf ziet, andere mensen hebben het maar makkelijk. En die maken het zich moeilijk, niet zo moeilijk, en ze hebben het niet zo moeilijk. En ik heb het altijd maar zwaar, elke ochtend word ik weer gekweld. En dus, het geloof zou zeggen, en toch, God hoort als ik roep. Aan de ene kant, dus, en aan de andere kant, toch. En het vlees komt in twijfel in. Waar moet ik nou naar luisteren? Heeft nou mijn gevoel gelijk? Dus. Of naar de Bijbel luisteren? Toch. En het vlees gaat twijfelen. Twee stemmen. En welke van de twee? Of wil ik ze allebei eerst graag helemaal uithoren? Welke van de twee is het nou? Er staat wel iets waarop op moeten letten. Er staat dat de gelovigen tegen die twijfelingen strijden. Misschien moet je zeggen behoren te strijden, maar dat is dus wel. Geloof en twijfel zijn geen vrienden van elkaar. Zijn vijanden. Hebben te strijden. Twijfel is geen bed waar je heerlijk op gaat liggen. En misschien bij jezelf denkt, nou ja, ik neem het ergens toch nog wel behoorlijk serieus. Het gaat bij mij allemaal niet zo makkelijk. Ik roep niet zomaar wat. Ik wil tenminste grondig weten. Twijfel is geen bed. Geen goed teken. Als een mens op het bed van de twijfel dagen uit kan houden. En weken op kan liggen. En maanden op kan rusten. Geen best teken. Want twijfel is geen bed. Bedoeld om je rust te gunnen. Twijfel is een martelwerktuig. Twijfel is een zweep. Twijfel is een martelstok. Om tegen te strijden. Die harde handschoen van de duivel. Die mijn keel dicht wil knijpen. De leeuw die met zijn klauw een klein mensje grijpt. En zijn klauw om mijn nek slaat. Dat is twijfel. Daar hou je het niet lang onderuit. Dat is een kwelling. Twijfel is een kwelling. En in die twijfel, dat is nog een reden waarom God het allemaal toelaat. Leert God je één ding in elk geval wel af. Hij leert je wel af om te denken, ach, ik red mezelf wel. Ik hou mezelf wel overeind. In de ogen van de aanvechting leer je het wel af om op jezelf en je eigen gelovigheid te steunen. Dan leert God je nederigheid. dan neemt God je alle goede verwachting van jezelf en van je gelovigheid af. In de klauwen die om mijn nek liggen. Maak ik niet zoveel meer klaar. En komt er van mijn gelovigheid niet zoveel meer terecht. God oefent in nederigheid. Ootmoedigheid. Maar God. Begin dan deel 2. Maar God. Zet dan eens een dikke streep onder. Er staat dus niet, maar de gelovigen, die staan hun mannetje en die weren de twijfel af en die weten zich wel te ontworstelen. Maar de gelovigen, die geven het zomaar niet op en ze bijten zich erin vast en ze zetten het. Nee. Als het daarvan moest komen. Maar God is getrouw. De gelovigen worden ten tweede uit de twijfel gered. Maar God, die trouw is aan zijn voornemen, dat hij zich van eeuwigheid heeft ingedacht en voorgenomen. Maar God, die trouw is en die zijn zoon gekocht heeft, die zal u ook bewaren en beschermen en nooit meer aan straat zetten. Maar God is zo getrouw als sterk. Hij zal het werk van zijn geest ook voor mij voleindigen. Maar God, die laat niet verzocht worden. Boven vermogen. Boven wat zijn kind aan kan en hebben kan. Er valt een nieuw woord, hè? Verzocht worden. Verzoeking dus. Dat is weer een woord. En verzoeking, dat betekent, als je nou door God beproefd wordt. In storm van aanvechting, voor zodat je mee moet maken. Dan mengt daar zich zo heel graag de duivel in. En dat kan dus samen op tegelijk gaan, hè? Terwijl God in de oven zegt om je te beproeven, misbruik de Satan dat wordt om je te verzoeken. Want we zagen, als God je in de oven zet, doet hij dat met goede bedoeling. Om het geloof te oefenen. Om het geloof te zuiveren, om het geloof te sterken. Maar als de Satan er zich in mengt, doet hij dat met satanisch, dus met kwade bedoelingen. Van de kant van de duivel gezien heet het verzoeking. Kijk maar naar Job, hè. God beproeft zijn kind Job om te sterken, te oefenen. En om straks te kunnen zeggen, ik heb Job vastgehouden. Ik ben het Job toch allemaal waard geweest. Ik heb mijn trouw bewezen. Ik heb mijn macht getoond. Daarom deed God het. Maar weet ook, de duivel die deed het. Om Job juist van het geloof af te laten vallen. En moet je ook goed opletten. Daar gaat de duivel dus om. Hè? Kijk, de duivel vindt het heerlijk om je te laten zondigen. Hij vindt het heerlijk om je eens goed door elkaar te schudden. Aan het twijfelen, weet hij niet meer weet waarnaar je luistert. Vindt de duivel heerlijk. Maar dat is niet zijn einddoel. Dat is niet zijn einddoel. Satan heeft het einde altijd. Hij wil het geloof kapot hebben. Door wanhoop. Of door moedeloosheid. Zoals hij de brui aangeeft. Die ballon van het geloof. Die moet stuk klappen. Of die moet leeglopen. Als er alleen maar een deukje in komt. Ja, daar heeft de duivel uiteindelijk ook niks aan. Als de duivel je laat vallen of laat twijfelen. Is dat voor de duivel maar een tussenstation. Hij wil je daardoorheen het geloof helemaal afhandig maken. En de ballon helemaal leeg laten op uit elkaar laten klappen. Dat wil de duivel in al die dingen. Maar God, die heeft de duivel aan de ketting liggen, veel gebruikt beeld. Hè? God heeft in Christus Jezus de duivel overwonnen. met de duivel gestreden. Jezus werd verzocht. Zelfde woord, verzocht, verzoeking. Hij werd naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. Satan vroeg hem naar de keel, kun je wel zeggen. Om hem af te laten vallen van het spoor, om terug te laten gaan. Denk eens aan Gethsemane, hè? Hoe dat de duivel Jezus liet zien wat hem te wachten stond. En Gods wil zei tegen Jezus, mijn zoon, ga verder. Dieper, zwaarder, erger. Het vlees en bloed van de Heer Jezus zei, is er nou geen andere mogelijkheid? Kan hij het op een manier die minder zwaar is? En daar stookte de duivel maar in, om dat aan te blazen. Maar de Heer Jezus, wat deed hij? Hij kleefde zich vast aan die stem, aan die wil van God. Niet mijn wil, uw wil geschieden. En dat is zo gebleven tot bij het einde van zijn leven toe. Jezus heeft overwonnen, de duivel verslagen. En de duivel ligt nog aan de ketting bij de Heer Jezus. Jezus kan aan die ketting trekken wanneer hij wil. En zover dat hij wil. En daarom is dat zo. God laat niet verzocht worden boven wat wij in zijn kracht aankunnen. Nooit zoveel dat het geloof zal breken of zal leeglopen en over zal zijn. God stemt die zo op elkaar af, de verzoeking en de krachten. Hij kan de krachten wat vermeerderen. Hij kan de verzoeking wat verminderen. Maar God stelt het zo op elkaar af. Dat nooit de verzoeking de kracht zo ver overstijgt. Dat het geloof zou breken. Het geloof blijft. Soms maar heel klein. Soms maar heel klein vlammetje. Soms maar heel zwak. Maar blijft. Geen afval van het geloof. Ja, dat geloof kan een heleboel schade oplopen. Jacob die bleef hinkende aan zijn heup. Job en Jeremia vervloekten zelfs een geboortedag. Elia zei zelfs, Heere, neem mij maar weg, het heeft allemaal geen zin meer. Er kan van alles gebeuren. Een gelovig kind van God kan psychisch gebroken worden. Kan littekens overhouden. Kan in zonde vallen. Kan zelfs in moedeloosheid en psychische depressiviteit de hand aan het eigen leven slaan. Maar van het geloof afvallen? Nooit, nooit. Bestaat, nooit. Van het geloof afvallen? Kan niet gebeuren. Maar God, die geeft met de verzoeking ook de uitkomst aan. Op zijn tijd en op zijn manier. Hij haalt ook weer uit de oven. Of hij doet de oven in hitte minderen. Die uitkomst kun je aan de Rode Zee denken waar Israël voor stond. Dat denkt op Psalm 77 aan. Hè. Toen leek het op dat er geen weg meer was. Voor Israël was de zee. Aan de zijkant de bergen. En achter een farao met zijn legers. Geen weg te vinden, te maken, te bedenken. Maar God, de Vader aller vertroosting, gaf uitkomst. Midden door de zee heen een pad. Recht doorheen. Uitkomst. Uitweg. Asaf herinnert er zichzelf weer aan. Gedenk toch de wonderen van oudsher, van de God die een weg baande in de zee. Op zijn wijze en op zijn tijd. Hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. Maar God. Hoe dan? Hoe doet God dat dan? Hoe zorgt God nou dat die twijfel verdwijnt? Dat het geloof niet bezwijkt? Hoe zorgt God nou dat hij in plaats van naar die twee stemmen alleen naar die ene stem van het woord gaat. Hoe zorgt God daarvoor? Laat eens op letten. Laat eens letten op de Bijbelse voorbeelden. Johannes de Doper in de gevangenis. Hij twijfelt. Is die man het nou wel of is Jezus toch niet de meer? Wat doet Johannes? Hij zendt boden tot... Ja, maar hij twijfelt toch juist of het Jezus wel was. Hij zendt boden tot Jezus. Naar Jezus toe. Petrus in de storm. Die zo twijfelt dat hij denkt wat hij vergaat. Heere, behoud mij. De discipelen met de storm op zee. En het water loopt het schip in en Jezus die slaat. Wat doen ze? Heere, behoud ons, we vergaan. Ja, waarom roep je nog als je vergaat? Heere, behoud ons. De vader van die man zie graap. Die zijn jongen voor zijn ogen zag kronkelen. Met alle macht van het kwaad dat maar te bedenken was. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En wat zijn alle psalmen anders? Dan schreeuwen tot God. Dan roepen om ontferming. Zo doet God dat. Door het geloof te oefenen. Ondanks alles. Op de Heere aan. En naar Christus toe. Tegen je gevoel in dat zegt van... Ja, maar hij hoort niet. Hij wil je door en hij wil je niet zien. Tegen je in dat zegt... Ja, maar is er überhaupt wel een God? En is die Bijbel wel waar? Al zou je twijfelen of de Bijbel waar is. Als je twijfelt of God bestaat. Toch roepen tot God. Kun je dat dan? Nou, vraag liever... Kun je het laten? Geloven is... het niet kunnen laten... om naar God te vluchten. Maar dan zou ik stikken in mezelf. Dat is geloof. Tegen alles in... Roepen tot God. Roepen naar boven toe en naar Jezus vlucht. Ja, kijk, dat is als je meewind hebt zo moeilijk niet. Met wind in de rug kom je makkelijk vooruit. Als je gevoel allemaal meegaat, is het niet zo moeilijk om naar de Heere toe te vluchten. Dat is waar naartoe gedrongen. Als je tegenwind hebt, is het moeilijker. Als er zoveel stemomstandigheden zijn die je toeblazen en toewaaien en stormen. Er is misschien wel geen God. Als het is, dan hoort je niet eens. Om dan toch te roepen. Dat is een sterk geloof. Dat is een sterk geloof tegen alles in. Niet dat je zelf zegt, jongen, heb ik nou een sterk geloof? Maar het is het wel. Tegen alles in. Het niet kunnen laten te roepen. Tot God. Kijk je voor wel aan. Dat is heel anders dan iemand die denkt. Nou ja, dan weet ik het maar niet zeker. Dan weet ik maar niet zeker of ik een kind van God ben. Dan weet ik maar niet zeker of de Bijbel waar is of God bestaat. Nou ja, dan weet ik dan maar niet zeker. Of ik wel of niet naar de hemel ga. Daar roep je zo hard niet. Daar roep je zo hard niet. Maar dat is een veeg teken. Dat is een veeg teken. Als je het ook wel kan doen met de gedachte. Och, dan weet ik het maar niet zeker. Nee. God oefent in de aanvechting het geloof. Om hem aan te roepen. En dan is het dus niet zo. Want wij hebben altijd het paard achter de wagen spannen. Als zondig mens zijnde. Dat je dus moet zeggen, ja, ik moet eerst weer zeker weten en voelen dat ik echt geloof. En als ik dat weer zeker weet, dan ga ik weer bidden en dan ga ik God weer zoeken. Ik wil eerst zeker weten of zeker voelen dat God me hoort en dat hij me verhoort als ik roep. En als ik dat zeker weet, dan ga ik tot hem roepen. Nee, dan wil je eerst beter worden. En dan ga ik wel een keer een pilletje nemen. Dat is de omgekeerde wereld. Nee, nee. zonder gevoel van zekerheid. En voor je gevoel zonder geloof roepen tot God. En zo komt die zekerheid weer terug. En al roepend tot God, laat God weer merken dat hij hoort en verhoort. En dat hij getrouw is. Of meer gezegd, wat Kolbrugge dan zei, hè? Als iemand aangevochten werd. Geloof ik wel echt? Nou, misschien wordt iemand daar wel mee aangevochten. Gewoon echt, heb ik me altijd zelf ingebeeld. Ben ik terecht dat hij er wel aangegaan de vorige keer en de vorige keren? Of is misschien altijd alleen maar inbeelding geweest? En alleen maar een bepaald gevoel dat me eraan bracht. Heb ik misschien altijd vergist? Kolbrugge zou zeggen, daar moet je nou niet mee bezighouden. Weet je wat je wel moet doen? Zeg maar tegen God, of ik nou ooit geloofd heb of niet, dat weet ik niet. Maar zou ik nog nooit geloofd hebben? Begin ik er vandaag mee. Ik roep tot God. Ook al weet ik niet of het gisteren echt was. En ooit wel echt geweest is. Laat dan maar laten rusten. Heer, al zal het nog nooit echt geweest zijn bij me. Dan ga ik vandaag echt tot u roepen. Schreeuwen om hulp. Schreeuwen om uitkomst. Zo wekt God door zijn geest. De zekerheid weer op. En dan zegt Romeinen 5. We roemen in de verdrukking, in de aanvechtingen. Want de verdrukking die werkt, leidzaamheid, oefening, versterking. En die werkt bevinding, ondervinding van Gods trouw en van Gods macht. En die ondervinding werkt hoop. Hoop en verwachting dat de Heer het is die gered heeft en zal blijven redden. En Jacobus zegt ergens, acht voor grote vreugde, mijn broeders. Als in velerlei verzoeking, aanvechting, beproeving gesteld wordt. Wetende! Dat dat vuur van de beproeving uw geloof oefent. Leidzaamheid, oefening, volharding, versterking geeft. En te meer leert. Het is alleen aan God te danken dat ik er nog ben. Het is alleen aan de Heere te danken dat mijn geloof niet is bezweken en dat er niks van over is gebleven. Het is God alleen de eer dat ik niet in de aanvechting ben omgekomen. In de verzoeking ben afgevallen. Het is God alleen de eer. En zo geeft God het weer dat die twee stemmen één stem worden. Dat de stem van het woord het zegt, die tot Jezus vlucht, wordt aangenomen. Neem ik aan tot mijn kind. En ik mag het ook weer ervaren. Mijn gevoel mag het ook zeggen. Ja, Heere, ik ervaar uw gunst. Ik merk uw vriendelijk aangezicht. Heere, ik mag het ook gevoelen en ervaren. Ik heb u lief. En ik verlang u te dienen. En ik verlang u steeds meer te dienen. En mijn hart gaat naar u uit en naar uw dienst uit. En de stem van de Bijbel en de stem van je gevoel stemmen weer samen tot één stem. Dat die tot Christus vlucht, gered, behouden is. Ik mag het ook ervaren. En ik mag het ook gewaar worden. En ik mag het met heel mijn hart overnemen. Tot God de tijd weer vindt gekomen. Dat u weer even terug in de oven zet. En in de aanvechting stelt. En dat gaat net zo lang door. Tot God de vaas. Voor de laatste keer. Uit de oven haalt. En zegt. Die is genoeg geoefend. Die is genoeg gelouterd. Die zet ik in de vitrine. Dan kunnen alle engelen ernaar kijken. Wat ik vermag. Amen. Van Psalm 42 gaan we zingen, het derde en vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt ge neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? En maar de Heere zal uitkomst geven. Op Psalm 42, vers 3 en 5. Laat ons samen de Heere danken en bidden. O Vader van alle vertroosting, Gij zult uitkomst geven. En laat dat, Heere, gebed tot U geven. Een roepen, een aanroepen. Telkens weer. opdat wij daarin mogen leren, o God, om de stem van de Bijbel te volgen. Ook als de stem van ons gevoel er hard tegen inschreeuwt of overschreeuwt. Dan bidden we voor hen, voor wie het geldt, dat de stem van de Bijbel zegt, dat we verloren zijn, onder uw toren liggen, omdat we niet het eigendom van de Heer Jezus zijn en buiten hem omleven. Terwijl zijn van ons gevoel zegt dat er niets aan de hand is. En we ons gelukkig voelen en nergens over in hoeft te zitten. Heere, geef dat de preek van vanavond ons doet roepen. Doet schreeuwen tot u. Maar Heer, we bidden het ook. Als uw woord het zegt. Dat we zijn aangenomen. Vrede met u hebben en uw kind zijn. Als wij tot Christus zijn gevlucht. En het leven zoeken buiten onszelf in u. En de Bijbel zegt dat we gered zijn. Maar ons gevoel. Als het in de oven van de aanvechting is. Dat schreeuwt. Dat het niet zo is. Dat het ook kan zijn. Heere. Geef dat deze preek ons doet roepen tot u. Schreeuwen tot u. Want Heere. Zo haalt u er uw kinderen door. Niet omdat ze altijd voelen dat ze een kind zijn. Maar omdat ze niet kunnen laten om u aan te roepen. Heere. Toon zo uw trouw, toon zo uw macht, Heere. Keer op keer. Laat twijfel nooit een bed zijn. Waarin we heerlijk liggen. En waarin we het goed uit kunnen houden. Dag na dag en week na week. Laat twijfel een klauw zijn. Die ons doet roepen naar omhoog. Doet schreeuwen tot u. Heere. En dan mogen we trouwen dat u wel weet hoe u met elk van uw kinderen om kunt gaan en hebt te gaan. Hoe vaak, hoe lang, hoe heet in de oven. Heere, zou u het niet weten. Maar net zo lang. Totdat u de laatste beproeving hebt beëindigd. En uw beproefde kinderen uit de oven haalt. Om ze in de hemelse vitrine. Toonbanken van uw toonbeelden van uw genade trouw te laten zijn. Heere, wat zult u dan geëerd worden. En geloofd en geprezen. We zouden er nooit gekomen zijn. Als u ons niet had vastgehouden. En erdoor geholpen. Zegen ons de zondagavond en de nacht door. Zegen ons in alles in het gemeenteleven plaats hoop te vinden. Maar ook in het persoonlijk leven ieder van ons. En geef ons, Heere, honger. Naar de honing van uw woord, dag aan dag, om Jezus wil. Amen. Laat nu zingen van Psalm 142, Psalm 142, vers 2 en 5. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, maar ik riep tot u. Psalm 142, vers 2 en 5.
Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.